Kun je mij nog zien, Hanneke, tegen het licht in? Nou, ik kan jou wel zien, want je zit nou vooraan. Ik dacht dat je helemaal verdwenen was, want ik zag wel je man. Nee, je verdwijnt niet. Ik wist ook dat je er was. Het is net als met het oorspronkelijk gelaat. Je ziet het niet, maar het is er wel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Dat heb ik vergeten tegen Paul te zeggen. Dan klinkt het een beetje als een Oekase Paul, sorry. Maar ik had bijna willen zeggen, vanmiddag dan zingen we, als Paul het goed vindt. Waar zit je? Ja. Toewijding van de Bodhisattva. Kan dat? Weet je het zeker? Of breng ik jou in de war?
Nee. Ah.
Twee zielen, één gedachte. Mooi, dankjewel. Dus daar zal ik iets van over zeggen. Ik probeer dat een beetje in een perspectief te plaatsen en ook wat eigentijdser te maken. Het is een heel wonderlijke tekst die in de Chinese Chan-traditie behoorlijk centraal staat. Het is ook een aparte tekst, want daar wordt wat Hisamatsu in de gelofte van de mensheid, die wij 's morgen citeren, uitspreekt, dat wordt in beelden een beetje dichterbij gebracht. Met alle risico's van beelden natuurlijk. Het wordt meer benoemd. Waar Hisamatsu wel spreekt over ieder volgens de eigen roeping in het leven. En dan vooral, daar zal ik dadelijk over beginnen. Dat is een ander element. Laten we ons bewust zijn van de doodstrijd. Agony staat er in het Engels. Dat is iets. Wat is er met ons en met onze cultuur? Wat is er met ons in de wereld zijn aan de hand? Wat is het waarom bijvoorbeeld Zen oproept tot grote doodsterven? Grote dood, groot ontwaken. En waarom Dostojevski zijn belangrijkste roman begint met de woorden: als de graankorrel niet sterft, brengt ze geen vrucht voort. Het is dood en verrijzenis. Zoiets. Dat zit erin. Dat zit ook helemaal in die tekst die wij vanmiddag gaan zingen. Maar er is nog iets bij. Behalve dat met alle aarzeling en voorzichtigheid uitgesproken wordt wat de westerse traditie kent in de profetieën. Een voorzichtig uitspreken van verlangen en hoop en van vertrouwen in dat verlangen, waar we geen naam voor hebben, maar toch wel met beelden. Dat de tranen gedroogd worden, hè, dat de blinden mogen zien. Dat alle, zoals een Russisch schrijver dat zegt, dat alle pijn ooit voorbij is. Dat er geen dood meer zal zijn, dat is natuurlijk maar stamelen. Dat is onder woorden brengen. En tegelijk wordt het vooral uitgesproken, dit verlangen, voor anderen. Er staat een term die in het Mahayana-boeddhisme fundamenteel is. Het klinkt een beetje kil, overdracht van verdiensten. Verdiensten is al een naar woord, maar eigenlijk is het wat altijd benadrukt wordt, ook in de gelofte, en in die eerste gelofte vooral, alles wat wij doen is voor alles en iedereen. Nooit voor onszelf. Ook het verlangen is dat iedereen daarin deelt, zoiets. En dat is ook die tekst die wij 's morgens citeren. En dan bijvoorbeeld regels die misschien wat pikant zijn in het licht van het traditionele boeddhisme, die in elk geval wat verdacht soms lijken, de geschiedenis en het verlangen. In één adem genoemd. Hè. En de heelheid. Hè. Dus dat we de zin waarin de geschiedenis op dit moment waarin wij leven, wat er zou moeten gebeuren. Hè, eigenlijk is het onze situatie zien en daarna handelen. En daar hoop ik een beetje concreter op terug te komen. Want de teksten van Shantideva en de litanie die wij 's morgens zingen, die zijn bijna 2000 jaar geleden geschreven. Maar de tekst van Hisamatsu, die is eigentijds. En daar zal ik van Hisamatsu en wat andere teksten proberen dat nog dichterbij te brengen. Een beetje aan het einde. Maar daar staat onder andere de regel waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan. Dat betekent ook heel grote aandacht voor de problemen van onze tijd. En de vragen en de impasses. En er staat het diepe verlangen van de mensheid, van de mens. naar bevrijding van haar ware zelf, wat het ook is. En dan in waarheid, in waarachtigheid, in echtheid en in heelheid. In heelheid, dat is ontzettend veel, in heelheid leven. Want ergens zijn wij allemaal in heel het bestaan, ook voor een stuk, ik herinner me die term uit mijn jeugd, sorry dat ik dat zo noem, gewonde en geschonden mensen. We hebben ook onze, zoals Rielke dat noemt, juist in verband met het verlangen, wat zo nadrukkelijk genoemd wordt, het diepe verlangen. Rielke noemt dat alle ongeleefde lijnen van het leven. Alle ongeleefde lijnen van het lichaam, van onze psyche, alles wat niet heel is. En een diep verlangen dat het toch heel wordt. En dat vaak ineens niet eens onder woorden kunnen brengen. Dat is een ontdekking. Dat is iets wat langzaam kan groeien. Ook verlangen. Want, laat ik zeggen, het is maar een woord, de fuik of de magnetische kracht van een cultuur is zo groot. Fortman zegt er een keer van, het is net zo sterk als een vis die in het water leeft en niet eens weet hoe die gevangen is in het water. Hij ontdekt het pas als het te laat is. Maar dat het heel moeilijk is om soms de fouten van je eigen cultuur te zien en de fuik en zo, ja, dat is wat hij zijn matje bedoelt met die doodstrijd. En ook hoe dat onze verlangens kleurt. Hoe wij als het ware gebrainworst zijn om bepaalde dingen te verlangen. Dat is normaal. Dat is op alle gebieden. Dat kan zelfs in zen. Er wordt je iets voorgehouden, zo'n punt aan de horizon, en je kunt andere dingen vergeten. Er kunnen ongeleefde lijnen van het leven blijven. Zoveel. Voor iedereen anders. En al die ongeleefde lijnen, die hebben zo'n waarde, ook onze gewone verlangens, die we verdringen, waar we blinde vlekken voor hebben, waar we taboes over hebben, alles, zoveel. Ik vind het heel ontroerend trouwens, het volgende nummer van ons tijdschrift, dat zal gaan over genade. En er staat onder andere een stuk wat ik vertaald heb van Hisamatsu. Het hele stuk gaat over samenhang, de spanning kun je zeggen, maar ook de samenhang en het belang van allebei van bijvoorbeeld mindfulness en psychotherapie. En juist dat ook. En waar het ten diepste over gaat in een religieuze traditie. Genade. Maar hij zegt nadrukkelijk erbij hoe belangrijk het is dat wij, om die term van Rielke te gebruiken, de ongeleefde lijnen van ons lichaam kunnen ontdekken. In de stilte, in de confrontatie met onszelf, in de confrontatie met anderen, in de confrontatie met een therapie, zegt hij, die kan helpen dingen in beeld te krijgen van heel veel verlangens waar we aan voorbij gaan, ieder op zijn of door zijn eigen conditionering in het verleden, en het verlangen kan groeien. Het verlangen kan groeien en rijpen. En ik vind het prachtig dat Amasami in dat stuk wat ik vertaald heb, daarover spreekt. En wel dat hij begint met de opmerking dat helaas in het boeddhisme verlangen een beetje in een kwalijk daglicht geplaatst is. 2000 jaar lang. Verlangen is verdacht. Hij zegt Londen, het boeddhisme heeft het verlangen gecompromitteerd. Waar in werkelijkheid bedoeld is, fixeer je er niet op. Laat je niet vangen door die fuik, door die magneet. Zie dat het gaat om iets wat groter en dieper is. Wat je niet eens onder woorden kunt brengen. Maar het betekent niet dat de concrete verlangens, als je ze niet verabsoluteert, niet ook een hele grote waarde hebben. Alles ongeleefde lijnen van het leven. Alles wat wij uitdrukken kunnen aan verlangen. Toen ik hier, ik heb het helaas niet gedaan bij de tweede groep die kwam, ik had toen een gesprek, maar meestal zeg ik erbij dat ik hoop dat u zich hier thuis voelt. En ik heb ooit iemand die bij de Jukai, bij de naamgeving en de toewijding, de naam koos licht van thuiskomen. Ik denk dat dat zoiets wezenlijks is. Thuiskomen. Het is maar een uitdrukking. Maar zo zijn er veel kleuren om aan te geven wat ons verlangen is. En die tekst die wij gaan zingen probeert dat in een taal van toen onder woorden te brengen. En dat maakt het open en groter wat normaal verlangen is. Want nogmaals, wij zijn of we willen of niet gevangen in een heel erg gebrainworste cultuur van consumeren, produceren, van verklaren, van wat de Boeddha waarschuwt met het woord klesa. He, het stolt. En in plaats van bevrijding, want verlangen is prachtig, en alles wat in ons leeft, aan al die lijnen die geleefd mogen worden, en die helaas niet er altijd eruit komen, dat is prachtig, dat hoort bij beneden, dat hoort bij de aarde, dat hoort bij de markt, het gaat niet alleen om daar, maar het kan ook stollen. En elke religie zegt dat op zijn eigen manier. Met de boom van kennis waar Hisamatsu over praat. Hisamatsu in die gelofte. Allereerst ontwaken. Wat dat ook is. Wakker worden voor dat oneindig grotere. Maar tegelijk. En dat vind ik het krachtige van Hisamatsu. En het nieuwe. En het opmerkelijke. Dat die midden in de geschiedenis staat. En alles wat de geschiedenis en dit gewone leven aanreikt. Psychotherapie, wetenschap en alles. Dat dat zijn waarde krijgt. Maar vanuit die revolution of the fundaments. Vanuit een anders beleven. En dat staat in die gelofte. De toewijding van de bodhisattva. Ook centraal. Ik kan niet precies weergeven hoe Amasami dat weergeeft over het verlangen. Hoe dat ook iets is wat in de stilte en in ontmoetingen en in alles kan groeien en rijpen. Stukje voor stukje. Dat is net als dat alles groeit. Ik heb een mooi voorbeeld daarvan. Dat is uit een film. Het is maar een heel klein detail, maar zo'n beeld doet gewoon meer. Er is een, ik weet niet of jullie film kent, Afterlife. Het is een Japanse film, een soort verzonnen verhaal van, dat is op zich al een heel thema voor meerdere tijdshows, wat gebeurt er met de dood? Maar eigenlijk gaat het verhaal over, laat geen enkel verlangen stollen. Ga eraan voorbij. Het is meer. Maar het heeft tegelijk ook wel degelijk zin. Maar een voorbeeld hoe dat kan vergroeien en veranderen. Het is mij bijgebleven. Misschien komt het niet over. Is, nou, mensen die sterven, die ontdekken ineens dat ze niet dood zijn. Ze lopen daar ergens in een groot bos. En daar staat een groot gebouw. Een beetje verwaarloosd. Daar staan bureaus in. Er zitten allemaal mensen in die helpen. Die mensen opvangen. Die komen eraan. Ja, ik ben net gisteren overleden. Ik dacht dat het afgelopen was. Nee hoor, helemaal niet. Komt u maar binnen. Gaat u zitten. Hoe is uw naam? En het is, hij heeft voor de film geen spelers gekozen, maar gewone mensen. En hij heeft geprobeerd in kaart te brengen wat er bij mensen aan verlangens leeft. He, de diepste verlangens. Er wordt ook gevraagd, ja, oh, dus het is niet afgelopen. Nee, het is niet afgelopen. Wat dan? Ja, it's up to you. Je kunt hier meewerken met ons en mensen helpen opvangen. Maar je kunt ook proberen uit te zoeken wat jouw diepste verlangen is. En sommigen zijn daar zo mee klaar. Er is een man die niks anders gedaan heeft als naar de hoeren lopen. Die weet het zo. Dat en dat. En denk nog maar eens een paar dagen na. Maar tenslotte krijg je dan de kans om zo'n moment waarin je dat het meest ervaren hebt in je leven te vereeuwigen. Dan is dat voor eeuwig. Jouw mooiste geluk is vereeuwigd. Stuk voor stuk. Maar er wordt wel de mensen aangereikt. Kijk eens verder. Kijk eens verder. Is dat echt wat je wil? Het ontroerendste voorbeeld vind ik een kindje. Een kindje van een jaar of 10 dat gestorven is. 8 of 10. En wordt gevraagd, waar wil je naartoe? Nou, die is 1 keer geweest in Disneyland. Het is klaar. Disneyland was het einde. Heb je niks anders? Nee. En ze vertelt erover en je ziet er beelden van. Prachtig, Disneyland. En dan zegt zo'n meisje wat haar begeleidt. Ook zo'n overleden ziel die niet wil kiezen. Dat is echt een rebel, dat is prachtig. Als ze niet wil kiezen, is dat, denk eens na. Beslis nou even nog niet. Ja, nee, Walibi of Disneyland, nee. En dan zegt ze, denk eens na aan je jeugd. En ineens zegt dat kind, ze herinnert zich iets van de warmte en liefde en de intimiteit met haar ouders. En op dat moment is dat kindje heel ontroerd. Daar had ze niet aan gedacht. Maar door dat geduld en dat wachten wordt die sprong gemaakt. Dan zegt ze, zie je wel dat je eigenlijk iets anders wil? En eigenlijk is die hele film het proberen laten ontdekken. Sommigen willen het. Hè, die zeggen uiteindelijk ja, voor de hele eeuwigheid. Maar er zijn er ook de rebellen die weigeren. Die zelf zeggen, jullie spelen het spel hier helemaal verkeerd. Dan moeten we maar wachten. Ik weiger te kiezen. Wat ik ook kies, het is een beperking. Dat is een hele aangrijpende film. Eén meisje, een oude meisje in de film. Oude, 25, die gaat soms zeggen, ga eens ver terug naar je verleden. En ze gaat in het water liggen, onder het water liggen, als het ware in een baarmoeder, om te ontdekken wat het voorgeboortelijke was, waar ze denkt soms een herinnering aan te hebben. Maar zij komt er ook niet bij. En eigenlijk is daar de diepe rebellie, wij weten het niet. Wat wij ten diepste weten, dan wachten. En dan de moed hebben om te wachten en niet een keuze te maken. Zoiets, zoiets. Dat heeft mij in die film echt geraakt over verlangen. En dat is een proces waar wij allemaal middenin zitten. En dat heeft te maken met geschiedenis. Dat heeft te maken met geschiedenis en de fuik van geschiedenis. En wat Hisamatsu zo benadrukt, dat we de tijd niet moeten beleven als, zoals wij het meestal doen in onze cultuur, maar als religieuze tijd. Dat is vanuit, zeg maar vanuit het hart. Ja, ik heb daar ook geen andere woorden voor. Alsjeblieft geen boeddhistische begrippen, maar anders, zo anders, dat de Boeddha nu noemt een revolution of the fundaments, een diepe ommekeer, bekering, een anders staan. En daar zijn allerlei voorbeelden van. Ik haal ze het liefst aan uit de literatuur en ook uit de film, maar ze zijn er ook in de religie uitgedrukt, ook in het boeddhisme. Het diepe verlangen waar Hisamatsu over spreekt. Het diepe verlangen waar de sutra's over praten. Dat is een woord wat de Boeddha gebruikte. Samvega, wat haak staat op klesa, op vastpakken. Het ontkent dit niet, maar het laat zien dat het groter is. Dat alles kan groeien. Zoals dat kindje haar verlangen groeit. Het zal nog wel verlangen. Eigenlijk verlangt het natuurlijk ook naar die kermis. Maar het verlangt allereerst naar iets wat ze ineens ontdekt. Van die warmte en die liefde en dat thuis zijn bij haar ouders. Iets heel ontroerend beeld. Hisamatsu. Daarom ben ik eigenlijk toch blij, sorry dat ik het noem. Dat boek, De Moed tot het Onmogelijke. Wat Hisamatsu doet, is binnen het boeddhisme nogal nieuw. Dat is, laat ik zeggen, een stroomversnelling. Zoals de hele geschiedenis van heel de mensheid, van elke religie, christendom, boeddhisme, stroomversnellingen kent. Dat het starre wordt opengebroken, het verstart. Alle wensen die vervuld worden, dat verstart ook ergens. Dat wordt op een bepaald ogenblik heel beklemmend. Dat is die waarschuwing. En ja, ik ken eigenlijk geen boeddhistische teksten die dat zo duidelijk maken. Dat in de geschiedenis staan en die plek ontdekken. Dat is misschien nieuw. En het is, nou ja, het is een genade of een wonder dat wij daarmee in aanraking mogen komen. Zoals de man die mijn doctoraat begeleidde altijd zei, de ontmoeting tussen boeddhisme, met die diepte naar de grond, en de westerse traditie, met het handelen in de wereld, als dat bij elkaar komt. Allebei, die ontmoeting, waarvan de bekendste historicus zegt, het zal de grootste gebeurtenis van de 21ste eeuw zijn. Er is een pamflet van Hisamatsu, wat hij schreef aan het einde van zijn leven. Ik heb dat voor een stukje opgenomen in mijn boek, helemaal aan het einde, als slot. En het is een waarschuwing. Het is een hele diepe bezorgdheid over de fuik en de impasse van onze cultuur, waarvan hij allereerst de mogelijkheden ziet. Op alle manieren, wetenschap, kunst. Alles wat de mens doet om te verkennen en misschien ook het leven leefbaar te maken. Een 100% pleidooi. Maar hij ziet evengoed, evenzeer de diepe valkuil en de fuik en de brainwashing van de mensheid met de verworvenheden van alleen maar consumeren. En alleen maar produceren. En alleen maar verklaren. Het is een aangrijpend stuk. Het is een schokkend stuk. Want het is een diepe grote bezorgdheid die hij daarin uitdrukt. En dat heeft ook te maken met de zin van de geschiedenis ontdekken. De doodstrijd ontdekken van dit moment. En daar niet aan voorbij kijken. Daar niet aan voorbij kijken. Er is een tweede tekst die ik heel boeiend vind en die ik alleen maar even noem. U kunt hem altijd eens een keer lezen. Dat is van een Joodse filosoof. Walter Benjamin, een Marxist, maar een mysticus, allereerst een mysticus, met, laat ik het noemen, de messiaanse gedachte, met het weten dat het niet gaat om die gewone verworvenheden die zo aan de oppervlakte liggen, maar die intussen ook, net als Hisamatsu, de gevaren van de geschiedenis ziet. Hij noemt het de puinhopen van de geschiedenis. En hij heeft zo een beeld van een engel, die als het ware de engel van de geschiedenis, die in de toekomst gezogen wordt door een stormwind, die komt uit het paradijs. Daar moet je je maar op vertrouwen. Hij kan zich niet eens verzetten, maar hij kan niet zien waar die naartoe gaat. Hij mag het ook niet zien. Hij ziet alleen het verleden. En hij ziet puinhopen. En hij zou willen dat hij al die puinhopen kon veranderen. En dat is precies eigenlijk het wonder dat hij hoopt van die opstanding uit de dood. Ik zou dat willen verbinden, dit verhaal, wat mij zo raakt, vooral omdat hij, behalve dat beeld van die engel en de geschiedenis, en het niet in de toekomst kijken, en wel soms naar het verleden van je eigen leven, van de geschiedenis, omdat hij dat verbindt met twee punten. Ten eerste, met de Joodse geschiedenis, de religieuze geschiedenis, die zegt, onze religieuze traditie leert ons indachtig te blijven. Vergeet het verleden niet. Je moet het loslaten, hou het niet vast, zoek daar niet je middelpunt, maar zoek het hier op dit moment. Hij noemt zelfs dat woord hier en nu zo. Maar bijna op een mystieke manier, dat de verandering mogelijk is. Dat die messiaanse doorbraak mogelijk is, ook al zie je alleen maar puinhopen. En dat hij daarbij zegt, het is niet voor niets dat wij wel geleerd hebben in onze geschiedenis de pijn te zien van het verleden, indachtig te blijven, niets mag opgegeven worden, niets van, ja, dat is nu eenmaal gebeurd, voorbij, laat het los, daar kunnen we niks meer mee doen. Nee. Het is een diep, laat ik zeggen, bijna een hoop op opstanding van het verleden. En natuurlijk heeft dat met de toekomst te maken. Maar er is een groot verbod om voorspellingen te doen. Profetieën zijn wat anders. Dat zijn beelden zoals die hymne van Shantideva. Dat is zoals van hoe talloos de levende wezens ook zijn. Dat zijn de teksten die wij vanmorgen gezongen, die litanie. Dat zijn hoop en verlangens en verwachtingen. Maar het is niet vastleggen. Kom er niet aan. Dat zegt hij. En het andere punt is, en daar komt hij heel dichtbij, wat eigenlijk het boeddhisme altijd benadrukt. Ik zal het met de boeddhistische woorden zeggen. Het is van de Dalai Lama, die zegt, de westerse traditie die denkt in eeuwen, het boeddhisme dat denkt in eonen, in oneindigheden, een oneindig verleden, een oneindige toekomst. En Walter Benjamin haalt er iets vandaan. Die zegt, als wij onze moderne geschiedenis, hè, de moderne ontwikkeling van de laatste 5000 jaar, als wij dat zien tegen het licht van de hele evolutie, stel dat de hele evolutie één dag duurt in die tijdmeting, dan zou die laatste 5000 jaar 1/5 zijn van de laatste seconde van die dag. Zo kort is dat nog. Dat geeft je bijna een schokkend gevoel hoe oneindig groot die werkelijkheid is waarin wij leven. En dat wij dus alleen maar kunnen stamelen. En hoe groot tegelijk de valkuil is, de valkuil waar Benjamin voor waarschuwt, waar Hisamatsu in dat pamflet voor waarschuwt, die fuik van gevangen blijven in, zoals wij leren hebben, verlangens in te vullen. En de gevaren daarvan. En dan kom ik eigenlijk tot iets wat ik pas vanmorgen gelezen heb. Het stond in de krant van gisteren. Louise bracht mij die krant. Ik kan het iedereen aanraden. Het is een stuk over een klein pamflet, een boek. Net als dat van Hisamatsu over die oproep, hè, de crisis van onze cultuur. Het echt durven zien en je ogen niet sluiten. Er is een oproep van een 93-jarige Joodse filosoof, schrijver in Frankrijk. Hij is een van de grondleggers van de Verenigde Naties, van het Manifest van de Mensenrechten. Het is iemand die in het Franse verzet gestreden heeft, gevangen genomen heeft in Duitse kampen, die het allemaal overleefd heeft, maar die de kracht en de moed van zijn jeugdig verzet tot nu toe bewaard heeft. En nu precies zo'n pamflet schrijft, gericht aan de jeugd. Dat zijn wij, hè. De jeugd zijn wij, sorry. Al zijn we 70, ik ben een jongen die bijna 80 is. En dat geldt ergens voor ons allemaal. Hij is 93 en hij is nog jong. Maar de titel zegt alleen genoeg. Wees verontwaardigd. Het is gericht vooral aan de jeugd. Want durf te zien wat de valkuilen zijn. Hoe alles lijkt bepaald te worden door de macht van het geld. Door de macht van de financiën. Durf het onrecht te zien. De groeiende kloof tussen rijk en arm. De uitbuiting. De discriminatie. De oppervlakkigheid. Het alleen maar produceren en consumeren. Durf die dood van onze cultuur te zien op alle gebieden. Kijk maar naar je eigen plek. En kom in opstand. Dat zegt hij letterlijk. Kom in opstand. Wees verontwaardigd. Met een uitroepteken. Ik vond het zo aangrijpend. En zo bewogen. En het mooie en het wonderlijke is. Het boek wordt in Frankrijk. Er komt ook een Nederlandse vertaling. Het wordt uitverkocht. Een paar dagen geleden zei iemand. Wat wonderlijk. Dat wat wij misschien proberen hier ook, dat doen wij toch. Wij komen hier omdat wij weten dat het uiteindelijk gaat om wat anders. Om wat die tekst van Shantideva openhoudt. Wat al die andere teksten openhouden, wat ons zitten openhoudt. Waar we maar over kunnen stamelen. Dat dat bij jonge mensen soms spontaan ontdekt wordt. Ja, dat is een wonder. Zoals het ook een wonder is dat het in ons ontstaat. Zoals het ook een wonder is dat er een 93-jarige man met het hart van een 20-jarige... dat zo helder kan formuleren en zo durft te zeggen. Hè, wat er nu de grote gevaren van onze tijd. Waar we misschien niet altijd van bewust van zijn. En het raakte mij dubbel, omdat het laatste getuigenis van Hisamatsu precies dit is. En eigenlijk is het, die hele tekst die wij vanmiddag lezen, een oudere vertaling, net als de waarschuwing van de Boeddha, net als van elke religie. Zie wat er gebeurt. En sta op. En sta op jouw eigen plek. Wij allemaal. Allemaal als jongeren. Ik hoop dat u het ooit zult lezen. Het is heel aangrijpend. Wat hij durft aan te wijzen. Wat we misschien niet altijd zien. Maar ook hoe erg het is. Maar allereerst hoe groot de hoop is. En het verlangen. En het vertrouwen in dat verlangen. Dat het uiteindelijk zal winnen. Ook dat is een revolution of the fundaments. En ook dat is altijd opnieuw in onszelf en in het groot een wonder. We gaan daarmee terug de stilte in.